En we lezen in de volgende schriftplaats die we met elkaar kunnen bekijken na de pauze. 1 Korinthe 8 vers 6 en daar spreekt Paulus ook over die ene Heer. En hij zegt maar voor ons is één God de Vader uit wie het al is en wij voor hem. En één Heer Jezus Christus door wie het al is en wij door hem. Dus ook hier benadrukt de apostel Paulus dat er één Heer is, dat is Jezus Christus. En door hem is het al. Hè. Hij is de grote uitvoerder van God. Om Gods plan ten uitvoer te leggen. Gods plan te doen en uit te werken. Eén Heer Jezus Christus. Dat is die ene Heer die wij mogen kennen. Nu al. Terwijl vele, vele anderen hem nog niet als zodanig kennen. En ook niet als hun redder. Want daar begint het mee. Maar later leer je hem ook erkennen en kennen als je Heer, die het in jou, uw, mijn leven voor het zeggen heeft. En dat is natuurlijk een groeiproces, waarin je oude dingetjes moet kwijtraken en waarin de nieuwe vrucht tevoorschijn komt. En dat, ja, het gaat natuurlijk om dat nieuwe, dat we die nieuwe mens mogen leven, uitleven. En iedereen zit daarin op een bepaald punt in een proces natuurlijk. Hè, als in de natuur gaat het van bloesem naar een peer of een appel. En dat duurt een tijdje. Voordat die vrucht daar helemaal is. Dat je die peer of die appel kan plukken. En zo is het ook in ons leven. Dat is natuurlijk het beeld uit de natuur. Hè. God neemt er de tijd voor en het groeit langzaam. Maar wel zeker. Dat bidden we voor elkaar toe, dat die vrucht, die kostbare vrucht van de geest, zich ook in ons leven manifesteert, om het zo maar te zeggen, zich zet. Eén Heer, Jezus Christus, Hij is Heer. En dat zal uiteindelijk ieder de tong belijden, van harte. En elke knie zal buigen. En er zijn nog heel veel die hebben stramme knieën, die kunnen de knieën nog niet buigen voor Hem. Geestelijk gezien stramme knieën uiteraard bedoel ik. Die willen nog niet buigen voor hem, maar die tijd komt wel. Komt wel. Alleen daar hebben we geduld voor nodig. En dat is goed als je ongelovige familieleden hebt. Of ongelovige kinderen. Kan. Dan kijk je naar de knieën en dan bid je voor ze. En je bidt natuurlijk elke dag voor je kinderen, voor je kleinkinderen. En dan weet je dat vader komt op zijn tijd, met een hoofdletter op zijn tijd, komt hij ook met hen tot zijn doel. En gaan ook die knieën gaan buigen. Zeker. Dat is een kwestie van tijd. En de tijd, Paulus zegt, als we het hebben over tijd, dan leven we nu in de tijd dat de tijd nog maar kort is. En want we leven natuurlijk in de culminering van de boze aeon. Hè? Daar zitten we heel dichtbij. Daar hoef ik denk weinig over te vertellen. Het is ook niet interessant, hè, de duisternis. Ja, de werken van de duisternis moeten we wel ontmaskeren, zegt Paulus. In Efeze 5, geloof ik. Hè? De werken van de duisternis. Duisternis aan de kaak stellen. Maar dan gaat het natuurlijk dat wij leven in het volle licht. En het kan best zijn dat je af en toe, hoe noem dat onder elkaar in het dagelijks leven, een klap van de molen wie krijgt. Hè, als je toch een beetje gepakt wordt door die duisternis, een beetje dat toch weer dat wereldse of wat ook, een klein beetje invloed in je leven krijgt. Nou, als ik dan aan Efeze 5 denk, dan denk ik aan Paulus, die heeft er een flinke pot in je ribben. Ontwaak jij die slaapt en sta op uit de doden. En Christus zal over je opgaan. He, dat zegt hij dan in Efeze 5, dat heb je dan nodig. Want het kan best zijn als je als gelovig een beetje zo, ja, het gaat allemaal wel. En je sukkelt geestelijk gezien een beetje in slaap en het is allemaal wel goed. En nou, dan heb je die pot in je ribben van Paulus weer nodig, hè. En dan is het weer dat je voluit in dat volle licht komt en dan gaat die schrift weer beter tot je hart spreken en meer. En dan spreekbeurten je ook weer meer aan en dat soort dingen allemaal. Hè. Dat nieuwe leven dat zit er dan wel, alleen kan een beetje ondergesneeuwd raken hè, door van alles natuurlijk. En dan heb je die warmte van die liefde van God weer nodig, zodat die sneeuw smelt. We leven nu toch in december, dus dat beeld kan ik wel gebruiken. En dat dan die warmte van Gods liefde weer in je leven doorkomt en naar die ander toe zich manifesteert, die stukje vrucht van de geest. Dat hebben we dan nodig. Por in je ribben van Paulus, ontwaak jij die slaapt en sta op uit de dood. Dat zegt hij tegen gelovigen in Efeze 5. Gaat het over onze wandel? Efeze 5. Voluit, hè? Dus dat heb je nodig als gelovige. 1 Heer. Dat wil zeggen, geen plaatsvervanger op aarde nu. En als ik denk aan wat de Heer Jezus zegt in Matteüs 23, dan zegt hij daar tegen zijn discipelen, ga niemand op deze aarde vader noemen, want één is je vader. En ja, wat zegt een plaatsvervanger hier op aarde, wat zegt hij? Hij zegt, zeg maar tegen mij, dus een mens, zeg maar tegen mij, papa. Nee, kan niet. De paus, ja, daar heb ik het natuurlijk over. Maar die is niet de plaatsvervanger van de Heer op aarde. Kan niet, er is één Heer. Dus die paus kan die plek niet innemen. Ik heb op zich tegen, hoe heet die, Bergoglio geloof ik. Hè? Ik heb op zich helemaal niks tegen die man. Hij is jezuïet. Hè? En dat kon eigenlijk nooit, hè, in de Rooms-Katholieke Kerk. Een jezuïet kon nooit paus worden. Want dan had je altijd de paus, zeg maar. Die was altijd in het wit gekleed in Rome. En daarnaast had je ook de zwarte paus. Dat was een soort tegenpaus. Dat was de leider van de jezuïeten. Wel eens van gehoord, die dingen? Ene Hans Kolvenbach, dat was een Nederlander, die is heel lang leider geweest van de jezuïeten. Maar het principe was dat een jezuïet kon nooit paus worden. Maar deze paus was jezuïet. En nu is die paus, dat kon eigenlijk niet. Dus er is iets gebeurd, er is iets intern gebeurd. Hè? Een jezuïet die paus is geworden, dat is eigenlijk not done. Maar het gebeurt toch in onze dagen. Dus ook dat is historisch. Hè? Maar goed, kort en goed, we gaan er niet verder dieper op in. Maar dat wil dus zeggen, dat is degene die wel zich opstelt als de plaatsvervanger van Christus op aarde. En naar de Bijbel gesproken, zou je hem dan, ik zeg, dat is, hij is het niet, hè? Dat ga ik vanuit. Bijbels gesproken zou je dan zeggen, het is een in plaats van Christus dan. Hè? En dan zeg ik natuurlijk het woord antichrist. Maar dat is die niet. Maar goed. Ieder, want dat geldt voor ieder die op een of andere manier de plaats in gaat nemen van onze Heer, dus die zich opstelt als was die een curios ten opzichte van gelovigen. Iedereen die dat doet, is in feite een plaats van Christus. Want wat doe je? Je stelt je in plaats van Christus. Jij stelt je op als Heer boven gelovigen. Kun je niet doen. Kun je niet doen. En Johannes zegt ook dat er velen zijn uitgegaan in deze wereld, hè? 1 Johannes 2, 1 Johannes 4, dan wordt gesproken over de antichrist. Er zijn velen uitgegaan in deze wereld. Maar dat gaat dus niet aan. Hè? Er is niemand in deze tijd die zich die plek kan gaan innemen boven andere gelovigen. Als was die Heer over die gelovigen. Onmogelijk, kan niet. Dus kan niemand tussen de Heer zelf, Christus Jezus, onze Heer, en ons in. Daar kan niemand tussen. Dat gaat niet. Dat is de consequentie van één Heer, hè, in deze tijd. Dus daar moeten we wel goed ons van bewust zijn. Niemand kan Heer zijn over de gelovigen en of leer of richtlijnen geven zoals Jacobus dat deed op het apostelconvent. Leest u maar Handelingen 15, daar staat het allemaal in beschreven. En dat gebeurt vandaag in de dag natuurlijk wel, maar dat kan niet, hè, want er is één Heer nu. Één Heer en dat is Christus Jezus. En er kan niemand tussen hem en ons komen. En dat is heel stellig, maar zo is het wel als er één Heer is. Ja, dat is alleen Christus Jezus. En als het gaat om richtlijnen voor ons praktische leven. Nou, de brieven van Paulus, hè, dat zijn de richtlijnen voor ons praktische leven. Dus we houden elkaar de schriften voor van wij als gelovigen. Dit is het, hè, voor ons als gelovigen, de brieven van Paulus. Daar lezen we in, die lezen we met elkaar. Dat zijn de richtlijnen voor ons. Dus de Heer geeft ze via Paulus aan ons. En dat lezen we dan. En Paulus die zegt dat ook tegen de Corinthiërs. Niet dat wij Heer zijn van jullie geloof. maar samenwerkers zijn wij van jullie vreugde. Zo stelde hij zich op. Notabene degene die apostel en leraar van de natie was. Maar die stelt zich zo op, zo ootmoedig. Wij zijn geen heer over of van jullie geloof. Nee, we zijn medewerkers van jullie blijdschap. Of samenwerkers van jullie vreugde. Zo bekeek hij dat. En zo zouden wij dat ook bekijken. Want op het moment dat wij iemand, een mens, gaan stellen boven onszelf en tussen de Heer en ons in, dat is een foute boel. Kan niet. Kun je niet doen. En ik denk dat dit een hele duidelijke is, hè. Wij zijn geen heer van jullie geloof. Wij zijn gelovigen en de instructies die staan in de brieven van Paulus. En het kan best zijn dat bij gelegenheid een spreker of wat dan ook iets uit die brieven van Paulus tegen je zegt in een spreekbeurt. En dat kan jou enorm aanspreken. Maar wat is het dan wat jou aanspreekt? Nou, datgene wat Paulus geschreven heeft. De Heer spreekt jou aan door die medewerker op dat moment. Maar dat is het. Die gebruikt dan die medewerker even op dat moment als instrument in zijn hand. En de volgende keer weer iemand anders. Dus ja, zo kunnen we het bekijken. Samenwerkers zijn wij van jullie vreugde. En dat is natuurlijk ook de genade. Hè, we leven toch in genade met elkaar. Zo gaan we met elkaar om. Vreugde is genade, genade is vreugde. We schenken elkaar genade. En ja, op die manier leven we ons geloof, hè. Paulus stelt zich hier gewoon op als medegelovige met al die anderen. Ik denk dat dat een heel duidelijk woord is. Hij komt ook als Heer, als Kyrios, als hij voor ons komt. Hè. Dan komt hij natuurlijk, zeggen wij, als redder. Dat is zeker zo natuurlijk, ja. Maar in het stukje waar het over gaat, wat we vorige keer met elkaar gelezen hebben, over die ene verwachting. In dat stukje komt heel duidelijk naar voren, hè, dat hij komt als Heer, hè, als Kyrios. Onze Heer. En als we dat heel even daarop inzoomen, hè, dat overbekende stukje misschien wel, maar omdat het zo bekend is, lees je dan misschien aan dingen nog voorbij. Dit zeggen wij jullie in een woord van de Heer, van de Heer, van de Kyrios. Het is een woord van de Kyrios wat Paulus had gekregen voor die Thessalonicenzen die zich druk maakten over, ja, wat gebeurt er met onze overleden medebroeders en zusters? Wat voor verwachting hebben die? Het woord van de Heer had er een woord van de Kyrios zelfs voor gekregen. Een bijzonder woord van de Heer. En dan zegt hij, jullie die overblijven tot de aanwezigheid van de Heer. Dus als hij komt, voor ons dan gaat hij niet verder dan de lucht. En wij gaan hem daar ontmoeten. Hij neemt ons dan, hij grist ons heel snel weg van de aarde. En dan zijn we ineens bij hem in de lucht. Daar is die ontmoeting. En wij gaan dan niet met hem naar de aarde toe. Overblijven tot de aanwezigheid van de Heer en daar ontmoeten we hem dus als Kyrios. Dus kunnen we gelijk onze knietjes buigen. Want de Heer zelf, zegt Paulus, zal afdalen van de hemel, gebruikt hij weer Kyrios. En ook voor die ontmoeting, tot een ontmoeting met de Heer in de lucht. En zo zullen wij altijd tezamen met de Heer zijn. Gaat u na, in enkele versen tot 5 keer toe gebruikt hij het woord Kyrios. Dat is wel duidelijk, hè, denk ik. En dat is natuurlijk niet voor niks. Want dan, ja, wij dienen natuurlijk nu al. Hè, we zijn nu al bezig in ons dienstbetoon. Hè, we zijn allemaal een beetje Martha's soms. Hè. Martha en Maria, weet u wel. Lucas, waar staat het ook weer? Lucas 10, hè, geloof ik. Ja. En soms vergeten we dan een beetje Maria te zijn. Te zitten aan de voeten van de Heer en te luisteren naar zijn woord. En dan zijn we tute de tute, Martha's. En ook daardoor kan het een beetje bij je ondersneeuwen. Hè? Dat je maar zo druk bezig bent met al je dienen en al je bezig zijn met dit en met dat. En je vergeet te luisteren naar het woord. Je vergeet wat Maria deed. Die zat aan de voeten van de Heer. En Martha bestrafte de Heer zelfs nog. Van hou nou eens op met praten, zei zij bij wijze van spreken tegen de Heer. Want ze moet mij helpen. Ze moet de afwas doen of zo, weet ik het. Maar toen zei de Heer Jezus, kijk, Maria heeft het goede deel uitgekozen. Want één ding is nodig, en dat is wat Maria deed, dus luisteren naar zijn woord. En dat kan heel passief lijken, maar dat is essentieel voor de groei van je geloofsleven, hoor. Dat is ook essentieel voor je activiteiten. En dan kan je best heel erg actief met allerlei dingen druk bezig zijn in je dagelijks leven. Maar dat wat Maria deed, dat is ook zo nodig, hè, voor ons. En zo zullen we altijd tezamen met de Heer zijn. Dus we dienen nu. Maar als dit zo nadrukkelijk hier curios naar voren komt, bij dat moment dat wij hem zullen ontmoeten, dat is een signaal dat wij dan pas echt vol in ons dienstbetoon gaan. Dat we dan pas echt aan de slag gaan. Want curios is ten opzichte van slaven. Wij dienen dan als slaaf. De Heer heeft volle beschikking over ons. In feite nu al. Maar straks helemaal, want dan zijn we helemaal vervuld met de geest. Hebben we een geestelijk lichaam. En dan kunnen we ten volle de instructies van de Heer, die hij ons dan ingeeft door zijn geest, kunnen we doen. Hè? Datgene wat we aan dienstbetoon te midden van de hemelsen moeten doen. En we gaan daar echt niet stilzitten. Denk dat maar niet. Dus denk dat dat duidelijk is. Hè? 5 keer, 5 is natuurlijk getal van genade. Kan niet missen. Het genademoment voor ons is aanstaande. En dan komt hij als curios. Ja, zeker. En dan kun je maar één ding doen bij die curios. Kun je maar één ding doen, is je knieën buigen. En hem aanbidden. Ik denk dat dat het eerste is wat je zo die neiging hebt, hè, om te doen. Hè, degene die alles voor je heeft overgehad. Die jou zo bovenmate lief heeft. Die mag je dan ontmoeten. Ja, dat is natuurlijk geweldig, zo'n moment. Hè? Ja, daar kan je niet anders dan daarnaar verlangen. En als we dit stukje dan over die één Heer met elkaar afsluiten, dan zegt Paulus, de Heer Christus slaven jullie. Hè, dat is maar één keer dat hij die uitdrukking gebruikt. Hè. Dan laat hij even hier de naam Jezus weg. En ik denk dat dat ook niet voor niks is hier in Colossense 3. Hij zegt, de Heer Christus slaven jullie. Dienen jullie als slaaf. Hè? Slaven is een werkwoord. Dienen jullie als slaaf. Dus jullie dienen hem die de curios is, die de gezalfde is. Dat is degene die over jullie de beschikking heeft. Daar kunnen mensen nogmaals niet tussen gaan zitten. Er kan niet iemand anders komen die zegt van jij moet in je dagelijks leven dit doen. Allemaal aanwijzingen geven. Nee, dat doet de Heer zelf door de brieven van Paulus. En daar leef je op. En hij zegt ook in Efeze 5 bijvoorbeeld, begrijpt wat de wil van de Heer is. We zouden, in dat stukje zegt Paulus, we zouden nauwgezet wandelen. Nauwgezet wandelen, laat me even met elkaar opzoeken, Efeze 5. Dat is denk ik wel goed, om daarmee dit stukje over die ene Heer af te sluiten. Efeze 5. En dat sluit direct aan op wat ik net al eventjes alsprekend noemde. Daarom zegt hij, vers 14, ontwaak jij die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over je opgaan. Zie dan nauwlettend of nauwkeurig toe hoe je wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen. Door de geschikte gelegenheid of de juiste era of de tijd uit te kopen, hè, ten volle te benutten, zegt deze vertaling, want de dagen zijn boos. Wees daarom niet onverstandig, maar verstaat wat de wil van de Heer is. Hè, begrijpt wat de wil van de Heer is. Nou, wat is de wil van de Heer? Nou, nogmaals, heel eenvoudig, lees Paulus' brieven, dat is de wil van de Heer. Wat hij aangeeft, wat die brieven aangeven voor jouw wandel, voor jouw gedrag, dat is de wil van de Heer. En welke kant u in uw leven op moet met dit of dat, dat is alleen voor u persoonlijk, om dat biddend steeds te overwegen met de Heer, welke kant moet het op. En dan meestal is het zo dat de Heer door de omstandigheden of door dingen die ineens veranderen, of dat de Heer die weg ook laat zien. En dat is voor iedereen zo persoonlijk in het dagelijks leven, dat, ja, kijk, de wil van de Heer is dat we de tijd uitkopen, hè, daar heeft Paulus het hier over. En de wil van de Heer is dat we nauwgezet wandelen. Dus dat we nauwkeurig die instructies van Paulus volgen, ook voor onze wandel, hè, voor ons dagelijks leven. En dat we daarbij heel dichtbij blijven. Dat we niet losraken van de boodschap van het kruis, om maar iets te noemen. Maar dat het oude, dat we dat ook echt beschouwen als oude, het is weg. Het is weggedaan via het kruis. En dat nieuwe leven uit te leven, hè, dat is natuurlijk eminent belangrijk. Begrijpt wat de wil van de Heer is. Dus dat is toch voor ons heel concreet. En ieder zit in een eigen situatie. Iedereen heeft eigen huishouden, eigen werk, noem alles maar op. En de Heer leidt ons daarin. En steeds meer in de tijd vorderend, biddend, leer je die stem ook verstaan. Goed, één Heer. Hij is Kyrios. En die, dat is de enige die wij nu accepteren als Kyrios, als onze Heer. Hè. Dat is bijzonder, denk ik. Goed, gaan we verder naar het volgende wat Paulus noemt. Dat is één geloof. Eén geloof. En geloof, dat is natuurlijk op voorhand alles geloven wat God zegt. Je wil natuurlijk wel eerst heel goed weten wat God zegt. Maar als je dat weet, dan geloof je dat ook. En wat is betrouwbaar? Vader, u zegt het. Zit het zo? Ja, oké, okay, nou dan geloof ik. Daar vertrouw ik op. Die weg ga ik. Dat volg ik. En daar kun je volledig op vertrouwen. God is degene die belooft en ook waarmaakt. God is geen man dat hij liegen zou. Maar spreekt per definitie altijd de waarheid. En dat is waar we gewoon vol 100% van op aan kunnen. God is de betrouwbare. Hij geeft zijn beloften, ook aan ons als lichaam van Christus. En die belofte die zal hij waarmaken. We lazen net over dat stukje over de bazuin. En dan zegt u misschien van, ja, het duurt al zoveel jaar. Nou, wees blij, er is zoveel jaar dichterbij gekomen, toch? Zijn we er weer dichterbij. We zijn 40 jaar verder, oké, zijn 40 jaar verder, 40 jaar dichterbij. Maar hoe lang duurt het dan nog? Ja, dat weten wij niet. Dat is aan de Heer, hè? Dat zijn nou dingen die wij niet weten. Maar hij heeft het beloofd. 1 Thessalonicenzen 4 is luid en duidelijk. En de tegenstander heeft er alles aan gedaan om dat onder het stof te schoffelen of onder de sneeuw, onder te laten sneeuwen, het niet te laten klinken, het niet te laten verkondigen, niet die verwachting aan geloof te geven. De tegenstander heeft er alles aan gedaan. En het is aardig in die zin, tot op zekere hoogte, aardig gelukt. Hè? Want ja, waar hoor je deze dingen dat dit onze verwachting is? Dat heeft natuurlijk alles mee te maken van op het moment dat wij daar komen, dan duurt het niet zo lang meer, maar dan moet hij eruit. Hè? Want er zit een tijdje tussen, als u het mij vraagt. Maar Openbaring 12 is duidelijk, dan wordt hij op de aarde geworpen. En dan heeft hij nog korte tijd en dan gaat hij rond als een brullende leeuw, wat Petrus zegt, zoekend wie hij zal verslinden. Dan. Nu nog niet, maar dan. Nu doet hij zich nog voor, niet als een brullende leeuw, maar als een boodschapper van licht. Het lijkt net echt, het lijkt net licht. Maar het is niet, het is bedriegelijk licht. En veel mensen tuinen erin. En die komen pas later door schade en schande erachter dat ze erin getuind zijn. Dat het niet het licht was van God, maar het licht wat het licht wat de tegenstander verspreidt. Maar dat is niet het ware licht natuurlijk. Zo doet hij zich voor in deze tijd. Oh, allemaal heel prachtig en mooi. En het is heerlijk voor mijn gevoel en ik voel me er lekker bij. En dat soort dingen allemaal. Dat is de tegenstander, hè? En die neemt je dan met je gevoel zo, met de natte vinger neemt hij je zo mee. We zouden nuchter zijn en zeggen we, ja, oh, wacht eens even. Wat wordt daar gezegd of wat wordt daar gedaan? Wat zegt de schrift? Wat zegt de schrift daarvan? Want ook zijn boodschappers doen zich voor als boodschappers van licht. Hè. Die kunnen heel mooi overkomen en heel mooie spreken en noem alles maar op. Maar het kan zo bedriegelijk zijn. Hè. Geloof. Geloof heeft met ons, voor ons alles te maken met het geloof in de schriften. Maar dan ook de schriften met onderscheid kunnen lezen. Want als het gaat om hier om geloof, dan heeft het te maken met, ja, wat, hè? Wat geloof je nou eigenlijk? Kijk, er zijn veel richtingen. Toen ik me zat voor te bereiden, zitten denken van wat voor richting heb je nou allemaal? Nou, dit is nog maar een hele kleine opsomming, hoor. Want je kunt, als je het hebt binnen PKN, ja, dat is PKN. Wanneer begon die? Dat was, ja, 1 mei 2004, hè? 1 mei 2004. Ja. Heb je wel eens nagedacht over die datum? Ik wel. Ja, 1 mei 2004, de dag van de arbeid. Ja, leuk. Leuk. Maar de PKN is heel pluriform. Hè. Er moeten onder dus een paraplu en er moeten allemaal richtingen moeten daar gewoon onder kunnen resorteren. Of het nou heel modern is en vrijzinnig, of dat het nou orthodox is, dat moet allemaal onder die paraplu van de PKN kunnen. Ja. Maar dan heb je ook heel veel richtingen. RK, heb je ook nog meer richtingen dan je denkt, hoor. In binnen RK of REFO, dat weet je natuurlijk ook wel, hè. Dat heeft ook heel veel richtingen, nog steeds, hè. REFO. Van, Remonstrants heb je ook diverse, Luthers, nou, Baptist. Je hebt ook heel wat soorten Baptist tegenwoordig. Of hervormd, heb je ook. Behoorlijk licht tot heel zwaar hervormd heb je. Heb je evangelisch. Ja, wat is evangelisch tegenwoordig? Of vergadering van gelovigen, vrije groepen. Die zijn er ook veel, Jehovah's getuigen. Nou, enzovoort. Je kan heel veel, dit is nog maar een heel beperkte opsomming. En binnen die gereformeerd heb je natuurlijk ook heel veel richtingen binnen. Dus je hebt heel veel splintergroeperingen, zeg maar, binnen die betitelingen. Maar, en dan zegt Paulus hier, één geloof. En we sommen er hier op even zo een heleboel op, hè. Mensen die allemaal op bepaalde punten wat verschillend van elkaar geloven. Dus je hebt heel veel soorten geloven. En wat is nou het juiste? Met veel opvattingen, hè. Binnen die geloven heb je ook nog veel opvattingen. Hè, hoe moet je leven? Moet je dan onder de wet gaan leven? Of wij volgen de evangeliën. Hè? Of er wordt veel gesproken uit de evangeliën. Of we volgen Johannes, hè, het Johannes-evangelie. Petrus volgen, kan ook nog, hè, in Handelingen. Van, dat hoor je ook regelmatig. Van, wij willen weer terug naar Handelingen, naar de begintijd. En dat klinkt heel idealistisch. En dan zeggen ze wel, Handelingen, ze hadden alles gemeenschappelijk. Ja, weet u wat de achtergrond daarvan is? Dat ze alles gemeenschappelijk hadden. Had te maken met de Torah, had te maken met de wet. En met de situatie in Israël. Ook nog eens een keer. En dat wil je dan nu gaan toepassen op gelovigen? Krasse voorbeelden zijn ervan te noemen, maar dat is allemaal op de duur toch mislukt. Hè? Het ging hem niet worden. Waarom niet? Omdat het klopt niet ergens. Of geloofsbelijdenissen zijn natuurlijk ook heel veel. Hè? Ik heb hier even Nicea genoemd. Of Augsburgse confessie heb je. Nou, de drie formulieren zijn er wel bij u bekend, denk ik. Hè? De drie formulieren. Hè? Predikanten die predikant willen worden binnen de kerk, die moeten de drie formulieren van eenigheid onderschrijven, dus ondertekenen. Daar zijn ze aan gebonden. Dus kan je al heel beperkt preken. Want je moet binnen het kader van die drie formulieren van eenheid blijven met je preken. Want zodra je er buiten komt, dan heb je gelijk daarna de kerkenraad die zegt, hallo dominee, je hebt ervoor getekend. En je hebt nu buiten je boekje, je bent buiten de drie formulieren gegaan. Dat is het systeem, hè. Zo werkt het in de praktijk. Dan krijg je ogenblikkelijk problemen. He, als een predikant bijvoorbeeld gaat zeggen dat er in de toekomst een letterlijk duizendjarig rijk is, dan krijgt hij gelijk stempel Giliast en kan hij vertrekken. Dat is wat gebeurt, hè. Maar zo gaat het, dat is het systeem. En met veel opvattingen en iemand die van buitenaf, hè, dat heb ik geprobeerd in dat poppetje, dat beeld, van buitenaf kijk je er tegenaan. En je wil je misschien wel ergens bij aansluiten, maar ja, wat moet ik nou? Kijk, veel van die opvattingen of veel van die geloofsbelijdenissen, ze zeggen eigenlijk allemaal wel, ja, we zijn op de Bijbel gebaseerd. We hebben het op de Bijbel gebaseerd. Ja, dat is nou juist de moeilijkheid. Want ik herinner me dat, die is al overleden hoor, een professor doctor binnen een behoorlijk behoudende kerk, die zei, wij zouden onze geloofsbelijdenissen, en dat bedoelde de drie formulieren van eenigheid, die zei, dat was professor Dr. Graafland, C. Graafland, toen hij nog leefde. Die zei toen, wij zouden onze geloofsbelijdenissen moeten toetsen aan de schrift. Notabene, een professor, die zei dat van binnenuit. Dus die had natuurlijk wel, die wist natuurlijk dat er nog wel wat aan schort aan die geloofsbelijdenissen. Dat als je die toetst aan de schrift, er misschien delen van geschrapt moeten worden. Dat zou zomaar kunnen. Die zei dat natuurlijk niet zomaar. Zo'n prof op zo'n niveau. Hè? En hoe weet je dan wat de juiste is? Nou, dat is als je de schriften wil volgen. Ja, dan kom je er toch goed kom je er wel achter. Wat, een hele belangrijke sleutel is. En wat is dan het antwoord op die vragen? Dat Paulus is de apostel van de natiën. Paulus is degene naar wie we nu als gelovigen luisteren. Dat is voor ons, dat is aan ons gericht, dat heeft betrekking op ons. Dat zijn wij, lichaam van Christus, waar hij het over heeft. En al het andere van de schrift is ook waar, is ook waarheid van God, natuurlijk. Alleen bedoeld voor een ander volk, of voor een andere tijd, of voor een andere, voor de toekomst, of in het verleden, en noem maar op. Maar nu, deze tijd, geldt de brieven van Paulus, dat is nu leidend voor de ons als gelovigen. Dat is het antwoord. Ga die brieven, ga die apostel volgen voor je geloof en dan kom je verder in je geloof. En anders, als je dat wil zien als het is allemaal woord van God en het is, je kan het allemaal op jezelf toepassen, dan kom je hopeloos of dan blijf je hopeloos in de verwarring zitten. Dan kom je er nooit van zijn levensdagen uit. Want dan ga je volkomen tegenovergestelde dingen op jezelf toepassen en dat kan nu helemaal niet. Je kan niet zeggen dat je en koning en priester op aarde bent en een hemelse roeping hebt. Die twee dingen, dat vonkt met elkaar. Dat is strijdig met elkaar. En het komt vol in harmonie op het moment dat je gaat zien voor wie het bedoeld is, wie die functie op aarde zullen hebben, Israël en wij een andere functie boven. Zodra je dat gaat zien, heb je een enorme sleutel tot het verstaan van de schrift. En nu eenmaal, dat is voor gelovigen soms, ja, misschien niet zo fijn om te horen, maar het overgrote deel van de schrift heeft alles te maken met Israël en de toekomst van Israël ten opzichte van de volkeren. En maar een heel klein stukje, procentueel gezien, van die hele dikke Bijbel is bestemd voor het lichaam van Christus, voor ons. Gaat echt letterlijk rechtstreeks over ons. Ja, zo liggen die zaken. En dat is heel belangrijk. Dat heeft allemaal te maken met één geloof, dit. Eén geloof. Hij verkondigt het evangelie van God in Romeinen 1 tot en met 4. Hij verkondigt het geheimenis van het evangelie, Romeinen 5 tot en met 8. En hij verkondigt het Efeze geheimenis. En dat heeft, ja, daar zijn we nu natuurlijk volop mee bezig geweest al. Dat heeft alles te maken met de roeping en de plek en de toekomst voor ons als gelovigen, als lichaam van Christus. Dat is het Efeze geheimenis. Hè. Zo ontzettend belangrijk dat gelovigen dat gaan verstaan. Want dan heb je het antwoord. Hoe zit het nou met dat geloof? Wat is nou wat ik echt kan geloven voor mezelf, voor nu? Wat is waar? Nou, dit, de Efezebrief waar we het over hebben. Dit heeft alles met ons te maken. En ja, daarin zit echt de sleutel, hoor. Dit is echt de sleutel, Paulus. En ja, natuurlijk wordt er dan door anderen gezegd, ja, die lastige Paulus of die moeilijke Paulus. Ik vind alles zo moeilijk, die brieven van Paulus. En anderen, dat gaat er veel makkelijker in, weet u wel. Dat hoort veel makkelijker. Maar als je op gaat inzoomen, dan zul je ontdekken dat er hele grote verschillen zijn. En dat we heel veel, natuurlijk, alles is ons tot lering opgeschreven. Die hele schrift is ons tot lering, tot opvoeding in de gerechtigheid, enzovoort, enzovoort. Uit heel die schrift leren wij en worden wij door God natuurlijk aangesproken. Maar wat echt over ons gaat, is die brieven van Paulus. Dat is het geloof voor nu. Of het geloofsgoed, kan ik ook zeggen. Kijk, wat een hele lastige, ik heb er maar eentje uitgenomen, wat een hele lastige zou kunnen zijn, is het onderwijs over de verbondenen. En dan is het lastig als Paulus spreekt in 1 Korinthe 11 en 2 Korinthe 3 over een nieuw verbond. En als je dat oppervlakkig leest, maar daar moet je dus ook wat op inzoomen en met andere woorden moet je ook wat studie van maken. Dan wil dat niet zeggen dat Paulus ons gaat scharen onder het nieuwe verbond van Israël. Want dat is het nieuwe verbond. En het nieuwe verbond, en daar kun je eigenlijk heel makkelijk uitkomen uit die kwestie, is bestemd voor het huis van Israël en het huis van Juda, naar Jeremia 31. Dat is het nieuwe verbond. Dat heeft niet op ons betrekking. Wij resorteren dus niet onder het nieuwe verbond. En waarom gebruikt Paulus dan toch die uitdrukking een nieuw verbond? Nou, Dat doet hij wel vaker. Dan gebruikt hij dat in een vorm van beeldspraak. Dan houdt hij het bekende woord nog even vast om een nieuwe geestelijke waarheid voor die gelovigen duidelijk te maken. En dat doet hij bijvoorbeeld vooral in 2 Korinthe 3. Hè? Daar zegt hij, wij zijn dienaren van een, let op hè, een nieuw verbond. Gebruikt hij niet het bepalende lidwoord. Niet het nieuwe verbond, maar een nieuw verbond. En dan zegt hij, dat is de geest, dat is de vrijheid. En dat contrasteert hij daar in 2 Korinthe 3, inderdaad tegenover het oude verbond, het verbond van de letter, de wet. En daarmee wilde hij vooral, ik denk, de Joodse gelovigen met die achtergrond onder de Korintiërs meenemen in dat nieuwe wat hij bekend mocht maken. Dat was de bediening van de geest. Dat was de bediening van de heerlijkheid. Dat was de bediening van leven. Leven door de geest. En daarom kan het zijn dat hij en dus daar nog heel even dat woord verbond vasthoudt. En dat doet hij ook bijvoorbeeld met vergeving van zonde in Colossense. Maar om die waarheid die geestelijk duidelijk wil maken aan de gelovigen, om die als het ware te onderstrepen en gelovigen mee te nemen naar zijn unieke bediening. Want daarin kun je ook voor jezelf dat in feite zien, als je weet dat de echte onderwijsbrieven van Paulus is Romeinen, als groot fundamenteel onderwijs voor ons als gelovigen, Romeinenbrief. En de Efezebrief, dat zijn de twee belangrijkste grote leerbrieven van de apostel Paulus. En je kunt al een beetje gaan denken van, ja, wacht even, maar vind ik dat nu in die brieven een eventuele leer van verbonden, alsof wij bij het nieuwe verbond van Israël zouden aansluiten of daaronder zouden resorteren? Nee, vinden we in die brieven niet. Dus dan moet je al direct al jezelf daarop tackelen van, ja, Oké, we zien het. Ik zie het niet in die brieven staan, dus dan kun je al heel erg gaan opletten van, ja, is dat dan ook voor ons, is dat dan ook voor mij bestemd? En dat nieuwe verbond, nee, daar horen wij niet bij. En zo kun je, zeg maar, al die dingen, want er zijn natuurlijk ontzettend veel leringen, ontzettend veel leerstellingen, zo kun je al die dingen toetsen aan de schriften. En een belangrijke sleutel is, en daar komen we toch weer uit bij deze brieven die we nu met elkaar lezen. Dan komen we toch weer bij de Efezebrief uit. Wat is nu ontzettend belangrijk? Dat we verstaan dat wij nu leven in het beheer van het geheimenis. Dat wij nu leven in het beheer van Gods genade. Waarin de gemeente wordt geroepen. Waarin Israël als licht van de natie, denk aan de olijfboom Romein 11, tijdelijk op een zijspoor is gezet. Als in die functie, hè, is Israël tijdelijk op een zijspoor gezet. En nu roept de Heer de gemeente uit, het lichaam van Christus. Dat was geheim, dat was niet bekend in Tenach, dat was niet bekend in de evangelie. Dat wordt niet in de evangelie bekendgemaakt. Ook niet in, zelfs niet in een behoorlijk groot deel van Handelingen. Want daar gaat het ook over de ontwikkeling van het koninkrijk, de koninkrijksprediking. Maar pas echt in de brieven van Paulus zelf komen deze dingen naar voren en wordt het duidelijk. Paulus is degene die die geheimenissen die tevoren niet bekend waren gemaakt in Tenach, mocht hij bekendmaken. En als je dat gaat verstaan, dan heb je de sleutel tot het verstaan van de schrift. Dan heb je een enorm goed zicht, dan krijg je een enorm goed zicht op het geloofsgoed, hè? Het geloofsgoed of de inhoud van het geloof voor nu. En dan ga je ook erkennen, ja, er is maar één geloof. Er is maar één geloofsgoed voor deze tijd. Dat heeft alles met die Romeinen, Efeze, Paulus te maken. En daar gaat het om, hè? Dat is van wezenlijk belang, dat we dat als gelovigen goed kunnen verstaan met elkaar. En Paulus zegt ook aan het eind van zijn leven, daar sluiten we dan één geloofbespreking mee af. Dan gaan we de volgende keer verder met de volgende. Ik heb de uitstekende strijd gestreden, zegt hij aan het eind van zijn leven. Ik heb mijn loop ten einde gebracht. Ik heb het geloof bewaard. Wat bedoelt hij dan? Ik heb het geloof bewaard. Bedoelt hij dan dat hij nog steeds een gelovige is? Nee hoor. Dat zit daar misschien wel een beetje bij in, maar dat is niet het punt waar het hier om gaat. Hij bedoelt hier dat hij gebleven is bij dat geloofsgoed wat hij zelf heeft mogen brengen, wat hij zelf heeft mogen schrijven. Dat hij daarbij gebleven is en dat de Heer daarom, dat is dan het volgende vers, vandaar die krans, dat de Heer voor hem die krans van de gerechtigheid heeft weggelegd die aan hem gegeven zal worden in die dag. En kijk, die uitstekende strijd waar dit hier over heeft, hè, want er zit natuurlijk een klein stukje opbouw in dit vers. Die uitstekende strijd, wat voor strijd is dat? Dat is een strijd van het geloof natuurlijk. De uitstekende strijd, of de oorlogvoering noemt hij het zelfs elders, is die van het geloof. Strijd, dus de uitstekende strijd, dat is de strijd van het geloof. Dat is ook om dat geloofsgoed uit de Efeesbrief, om dat vast te houden. Want daar wil de tegenwerker alles ook aan doen om dat te verhinderen, dat wij als gelovigen daar zicht op hebben. Dat wij ons lotdeel boven, dat we ons daarvan bewust zijn en dat we dat in de geest ook betreden daadwerkelijk. Want daarvoor hebben we ook die wapenrusting. Als we dat lotdeel hebben betreden, dan krijg je problemen met pijlen van de tegenstander. Dan krijg je problemen met wat wij dan altijd noemen de geestelijke strijd. En voor die geestelijke strijd heb je de wapenrusting van God nodig. En juist daarom is het zo belangrijk dat we blijven bij dat geloofsgoed wat ook aan ons gepredikt wordt in de brieven van Paulus. En hij zegt, ik heb mijn loop ten einde gebracht. En het was met vreugde kon hij dat constateren. En natuurlijk, in zijn zijn gaf hij natuurlijk hier, hoe zeggen we dat, alle credits gaf hij aan de Heer. Hè? Want de Heer had hem die kracht gegeven. De Heer gaf hem kracht tot volharding, enzovoort, enzovoort. Natuurlijk, Paulus wist dat als geen ander. Maar hij kijkt hier dan terug op zijn loopbaan en zegt, ik heb mijn loop. Hè? Dat is ook de loopbaan van het geloof. Waarin de Heer ons is voorgegaan. Hè? Hij is de leidsman en de volleinder van het geloof. Hè? De Heer gaat ons voor. In geloof. En dat ik heb het geloof bewaard. Heeft alles te maken met dat heerlijke geloofsgoed uit de Efezebrief. Dat heeft hij mogen en kunnen bewaren. Ook door natuurlijk door Heilige Geesten. Dat was natuurlijk altijd alles wat bij hem kon gebeuren. En alles wat hij kon doen. Daarvan getuigt hij steeds, het is de genade van God die met mij is. Die gaf mij de kracht. Goed, zullen we de